Wij gaan lezen uit het Johannes-evangelie. In de Bijbel staan vier beschrijvingen van het evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En meestal lezen we met kerst het over de geboorte van Jezus uit Lucas of uit Matthäus, waar het uitgebreider beschreven wordt. Maar Johannes was de vierde die daarover schreef. Alleen die schreef een aantal jaren later, hoe moet je dat zeggen, van een afstandje, van wat betekent dat nou allemaal? Wat is nou de betekenis van kerst? En wat is nou de betekenis van dat wat Jezus deed, dat wat Jezus zei en wie Jezus is? En we gaan lezen uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Waar hij dat heel bijna poëtisch beschrijft. Johannes 1, vers 1 tot 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Ik wil drie dingen het is bijna een lied, aanstippen vanochtend. Het eerste is wie God is. Het tweede wie God stuurt. En het derde hoe wij hem ontvangen. Wie God is, wie God stuurt en hoe wij hem ontvangen. Wat is het mooiste wat er is? Wat voor antwoord zou je daarop geven? Als je het mij zou vragen, dan zou ik zeggen liefde is het mooiste wat er is. Als ik zie dat een man zegt, ik ben toch zo bevoorrecht dat ik met deze vrouw getrouwd ben. Dan doet dat wat met me. Of als ik een moeder haar uiterste best zie doen om haar zoontje een drankje te laten drinken omdat het goed is voor hem. Of een andere moeder die bezorgd is, niet omdat ze zelf misselijk is en hoe het met haarzelf is, maar wat zou het voor de baby betekenen die in mijn buik is? Of iemand die zonder dat iemand anders het ziet, gewoon consequent dag in dag uit op een kamertje ergens alleen voor iemand anders bidt. Zonder dat iemand het ziet. Dat is liefde. Dat is liefde. Een vader die zijn gezin in bescherming neemt, door grenzen te stellen in plaats van lui achterover zakt en zijn verantwoordelijkheid neemt in het gezin. Liefde. Veel van onze liedjes gaan over liefde. Maar waarom zo'n hoge waardering voor liefde? Als ons universum maar een of andere machine zou zijn die zich afdraait en die toevallig ontstaan is. De andere kant blijkt het de waarde van de liefde door de pijn die wij ervaren. Als een huwelijk gebroken is. Als een moeder of een vader een kind een ongezonde weg ziet gaan. Of een kind ziet lijden. De pijn die je dan voelt. Laat zien dat liefde als het ware de essentie van ons universum is. En onverwachts vinden wij vanochtend in deze tekst hier, in het Johannesevangelie, de sleutel om te begrijpen waarom is nou liefde de essentie? En waarom doet het nou zo'n pijn? En waarom vinden we juist dat zo belangrijk en zo mooi? Want hier staat, ik zeg een onverwachte sleutel, hier staat, in het begin was het woord en het woord was God. En het woord was bij God. En in vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Zegt van, wat heeft dat nou met liefde als essentie van ons universum te maken? Nou, een van de kernwaarheden van het christelijk geloof is dat er een God is, een maker van alles, die zelf niet gemaakt is. En dat die ene God, dat die bestaat in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe dat logisch in elkaar zit? De Bijbel zegt dat de personen allemaal 100% God zijn en niet 33,33 plus 33,33 plus 33,33. Maar één God, drie personen. Een God. En waarom is dat nou juist de sleutel? Omdat God niet een soort monotoon wezen is, die vooral een machthebber is, die wil dat je aan hem onderwerpt. Maar omdat God vader en zoon is, de vader die van de zoon houdt door de Heilige Geest. Omdat God liefde is. En dat kan alleen als God niet alleen één God is, maar ook drie personen. De Vader houdt van de Zoon door de Heilige Geest. Nu zeg je van, nou dat is moeilijk logisch te begrijpen. Hoe kan dat nou precies? En dan zeg ik inderdaad, dat is moeilijk logisch te begrijpen. Maar misschien zouden we dat wel moeten verwachten. Als we geloven in een wezen wat alles wat wij zien gemaakt heeft. Een wezen wat oneindig, hoger, groter, complexer is dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. En dat is dan ook geen marketingtechnisch verzinsel en ook geen filosofische uitvinding, anders dan was het al lang afgeschaft. Maar het is de kern. Ik zal uitleggen waarom. Het is niet zozeer dat je dat moet proberen te begrijpen, maar dat je al het andere begrijpt. Als je begrijpt dat deze God alles gemaakt heeft. Ik weet niet of hoe jullie daarin staan, maar tot rond 1500 was het heel gewoon dat mensen geloofden dat de aarde het middelpunt van het universum was. En rond 1500 was er een meneer, een Copernicus, en die ging beweren dat niet de aarde het middelpunt van ons zonnestelsel was, maar de naam zegt het al, de zon. En dan zeg je van, en in bepaalde zin is dat een hele onlogische claim. Want als je gewoon hier staat, dan is voor je gevoel is de aarde het middelpunt. Want ja, je ziet planeten om je heen en je ziet van alles en nog. Hoe kwam Copernicus er dan toe om te beweren dat de zon het middelpunt is? Nou, hij zag twee dingen. Hij zag dat allerlei banen van planeten, dat die totaal een warboel waren als je ze vanaf de aarde bekeek. Ze gingen allemaal door elkaar heen, alle richtingen op. Het was een chaos. En ten tweede, als je dan vervolgens in gedachten de zon in het middelpunt projecteerde, dan al die banen eromheen werden vervolgens logisch dat ze alle richtingen om de zon heen gingen. Nou, zo is ook de overtuiging dat God onze Maker, de Vader is, die van de Zoon houdt door de Heilige Geest. God is liefde en alleen door die bril als het ware gaan wij zien van oké, daarom doet het mij zoveel pijn hoe mijn vader met mij omgegaan is. Daarom doet het mij zoveel pijn. Daarom vind ik liefde zo belangrijk. Ik ben niet zomaar een samenspel van chemische processen. Maar ik ben gemaakt om te lijken op die God die liefde is. Het woord was bij God. En het woord was God, de Vader en de Zoon. En dan kun je je hoofd gaan breken over hoe dat precies zit. Doe dat niet. Maar het kan dan een bril worden om al het andere te begrijpen. En dat is een van de kernwaarheden van het evangelie. En daarom vieren wij vandaag kerst. En als je dan zegt, ja, maar de wetenschap, die heeft dat natuurlijk al lang Die heeft dat toch al lang ontkracht. Nou, stel dat hierboven nou een groepje wetenschappers zou zitten, die materiaal hebben, die instrumenten hebben ontwikkeld, waardoor ze de chemische processen in ons brein kunnen verklaren en volgen. Dan zien ze van alles en nog wat gebeuren in ons hoofd, maar dan kunnen ze nog niet vertellen waarom wij hier zijn. Wie hier is voor zijn familie, wie de boodschap overtuigend vindt, wie niet. Omdat de wetenschap vertelt iets over het hoe en over het wat, maar niet over het waarom. Niet over het waarom. Ons universum is alleen maar logisch vanuit God die liefde is, die het gemaakt heeft. En de tweede wat ik uit wil lichten is dat deze God is niet stilgebleven. Hij heeft zich bekend gemaakt in de geschiedenis. Wij noemen dat het evangelie. Dat er in de geschiedenis te dateren onder een bepaalde Romeinse keizer, op een bepaald stukje land waar je nog steeds naartoe kan gaan, in het geschiedenisboek vast te prikken dat er iemand gekomen is, die geboren is, waarvan Johannes hier zegt dat er iemand gestuurd was voor hem uit, een andere Johannes. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, en die kwam getuigen van die persoon die na hem kwam. Dat was ook iemand. En zijn naam, dat was die zoon die in de schoot van de Vader was, is mens geworden als wij. En zijn naam is Jezus van Nazareth. Geleefd van 4 tot rond 33 na Christus. En Johannes die zei van hem: Hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Die erkende dat degene die na hem zou komen iemand was die gewoon mens zijn te boven ging. En in 1 vers 14 staat dan: het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid gediend. Jezus ging rond en deed goed aan alle die er slecht aan toe waren. Het woord is vlees geworden. Nou, denken wij misschien bij kerst tegenwoordig met het woord is beenham. Of aan vlees denken wij aan allerlei zulke soort vlees. Maar in de Bijbel staat vlees meestal voor ons kwetsbare menselijke bestaan. Als je in vlees prikt, dan doet het pijn. En ook wij mensen, wij zijn kwetsbaar. Wij zijn sterfelijk. Wij zijn zwak. Wij zijn kwetsbaar nogmaals. En Jezus is dus als Zoon van God in onze kwetsbare toestand gekomen. In alles van de wieg. Hij had een iets andere wieg dan wij. Want hij is niet in een mooi Amphia ziekenhuis. Of in een goede thuisbevalling. Maar in een stal. Maar van wieg tot het graf. Werd in Jezus werd God mens. Maar het vlees slaat niet alleen op iets kwetsbaars. Vlees slaat ook op dat hij kwam om te sterven. De evangelieën zijn biografieën van iemand die vanaf de eerste stap die hij op de aarde zette, de bedoeling had om te gaan sterven. En dat niet voor zichzelf, maar om anderen het leven te geven. God deelde in ons menselijk bestaan, in onze dood, zodat wij in zijn leven kunnen delen. Dat was wat Jezus kwam doen. God bekendmaken en ons leven, de dood overwinnen. Eeuwig leven brengen. Want, staat er in Johannes 3, vers 16, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus zelf zegt later tegen zijn vader in een gebed, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Jezus brengt leven in een wereld vol met dood. Want voor ons is het van wieg tot graf. Wij accepteren dat vaak. Ja, het is nu eenmaal zo. Van wieg tot graf en dan is het het einde. Maar als er iemand is die ons gemaakt heeft en deze schepping bedoeld is als goed, is de dood een vreemde indringer. En kunnen wij niet aanvaarden dat het leven van wieg tot graf is. Omdat Jezus kwam om dat graf te overwinnen. Om zelf door dat graf heen een opening te maken, die gevangenis van de dood als het ware van binnenuit te openen, zodat er nieuw leven mogelijk is. Sterker dan de dood. En dat brengt me bij het laatste. Hoe wij hem ontvangen. Onze plek in het kerstverhaal. God is liefde. God de Vader maakt zich bekend door zijn Zoon Jezus. En de vraag is, hoe reageren wij daarop? Dat is waar Johannes hier best wel schokkend over schrijft. Want hij schrijft, hij was in de wereld. Je weet wel, die wereld die door hem ontstaan is. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Schokkend. Nu zijt welkomen, zingen wij dan. Maar Johannes schrijft hier, Jezus was niet welkom. Jezus was niet welkom. Sinds Jezus' komst is het niet langer mogelijk neutraal te staan tegenover God. Kunnen we ons niet meer beroepen op onze onwetendheid. Negeren is hetzelfde als verwerpen. En het blijkt dat wij mensen, dat wij een belang hebben in dat negeren. Want, zegt Johannes, even later, hij zegt, de mensen, het licht is in de wereld gekomen. De mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Als Jezus onze maker is, die tot ons gekomen is, en hij vraagt ons te reageren op hem. Ja, dan moeten wij verantwoording afleggen van onze levensstijl, van onze gedachten, van onze verlangens. En Johannes zegt, dat is het probleem waarom mensen Jezus negeren of verwerpen. Anders moeten ze in het licht komen. Dan moeten ze eerlijk worden. En de vraag is, kunnen wij vanochtend een eerlijke kerst vieren met elkaar? Want zonder Jezus is het leven als een prachtige bos bloemen. Waar we iets zien van hoe mooi hij het gemaakt heeft. Maar een bos bloemen die op de vaas staat, daar weten we van, over een paar weken is hij dood. God is liefde. Gelukkig eindigt het hier niet. God de Vader maakt zich bekend door zijn Zoon. En Johannes zegt, allen die hem aangenomen hebben, alle die hem ontvangen hebben, alle die hem verwelkomen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Het voorrecht, Jezus ontvangen, betekent een kind van God worden. Jezus is kind van mensen geworden, zodat wij kind van God kunnen worden. En dat is echt kerstfeest. Het vieren van dit voorrecht, dat wij kind van God mogen worden, omdat Jezus voor ons mensenkind is geworden. Onderworpen aan de dood, kunnen wij eeuwig leven als kinderen van God. En dat is allemaal te danken aan Gods vrijgevigheid. En daarom zingen wij, nu zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. En belijden wij met elkaar dat al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat is wat we nu gaan zingen.